Iedereen goedenavond en welkom vanavond op deze Bijbelkring. Ook welkom aan alle die met ons meeluisteren voor de kerktelefoon. Ik zou deze kring vanavond willen openen met het zingen van Psalm 116. En daarvan het tweede, het derde en het vierde vers. Psalm 116, de versen 2, 3 en 4. 116, 2, 3 en 4. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen, maar riep de Heere dus aan in al mijn nood. Och Heer, och wie het mijn ziel door u gered, toen hoorde God. Hij is mijn liefde waardig, de Heere is groot, genadig en rechtvaardig. En onze God ontfermt zich op het gebed. En ook het vierde, de eenvoudigen wil God steeds gadeslaan. 2, 3 en 4 van Psalm 116. We zullen samen God zegen vragen. Heren, we komen tot u aan het begin van deze 14-daagse Bijbelkring. En we zeggen uw naam dank dat we voor de tweede maal in dit nog zo pas begonnen jaar samen mogen zijn. Om opnieuw ons bezig te houden met dat oude boek van John Bunyan, De Christenreis naar de Eeuwigheid. Heren, geef dat wij de boodschap die dat boek in overeenstemming met uw heilig woord vertolkt, dat wij die boodschap mogen verstaan. En laat het zo mogen zijn dat het verstaan van die boodschap allereerst mag betekenen voor ons dat onze kennis van wat u in het leven van uw kinderen doet, mag toenemen. Maar bovenal, Heren, zou het ons ook zo in het hart mogen grijpen dat wij door uw woord en door uw geest worden aangeraakt, jaloers worden op het grote goed dat u dwars door alle strijd heen toch hebt weggelegd voor al degenen die u vrezen. Zou u ook in het eenvoudige onderricht wat we vanuit dit boek ontvangen mogen zo willen werken dat wij bekeerd mogen worden tot u, de levende God. Heren, u weet het, vanavond zullen we stilstaan bij diepe beproevingen en zware wegen. Als we het gedeelte openslaan wat gaat over de tocht door de vallei van de schaduwen des doods. En wanneer we iets van die vele en velerlei beproevingen willen zeggen, waarin het diep door de diepte gaat, vragen we van u of u ons ook daarin onderwijs wilt geven. Laat het voor hen die u kennen mogen en door de diepten gaan duidelijk mogen worden dat hun geen vreemd overkomt. En wil u geven dat ook al spreken we over duisternis en diepte, er toch iets van de glans van het werk van uw geest over deze dingen mag liggen, zodat ook zij die vreemdeling zijn van dat werk van uw genade, het zeggen, ook al gaat de weg van uw volk door de diepte, wat is uw volk een gelukkig volk? Want dat volk mag het weten, ook door het dal van de schaduwen des doods, dat ze toch niet behoeven te vrezen. Want gij zijt met hen, uw stok en uw staf, die vertroosten hen. Heere, wil dat vanavond ons ook doen horen en wil u er zelf uw zegen aan hechten. We bidden dat niet omdat wij het verdienen of waard zijn, want we belijden het voor u en laat dat ook de taal van ons hart zijn, dat wij alles verzondigen, ook deze bijeenkomsten, ook het onderwijs uit uw woord. Maar wil u dan zelf uit genade op ons neerzien en tot ons hart spreken? We vragen dat om Jezus wil alleen uit genade. Amen. Nu het vanavond gaat over dat gedeelte van de pelgrimsreis, dat handelt over de tocht door het dal van de schaduwen des doods, wil ik twee gedeelten lezen en allebei uit de psalmen. De eerste is psalm 116 en het tweede gedeelte is psalm 23. Psalm 116 is de eerste psalm die we lezen zullen en daarna psalm 23. Psalm 116. Ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem, mijn smekingen. Want hij neigt zijn oor tot mij. Die zal ik hem in mijn dagen aanroepen. De banden des doods hadden mij omvangen en de angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis. Maar ik riep de naam des Heeren aan, zeggende, och Heere, bevrijd mijn ziel. De Heere is genadig en rechtvaardig, en onze God is ontfermende. De Heere bewaart de eenvoudige. Ik was uitgeteerd, doch Hij heeft mij verlost. Mijn ziel keer weder tot uw rust, want de Heere heeft aan u welgedaan. Want gij, Heere, hebt mijn ziel gered van de dood, mijn ogen van tranen, mijn voet van aanstoot. Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heren in de landen der levenden. Ik heb geloofd, daarom sprak ik. Ik ben zeer bedrukt geweest. Ik zeide in mijn haasten, alle mensen zijn leugenaars. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Ik zal de beker der verlossingen opnemen en de naam des Heren aanroepen. Mijn geloften zal ik de Heere betalen, nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Kostelijk is in de ogen des Heren de dood zijner gunstgenoten. Och Heere, zekerlijk, ik ben uw knecht. Ik ben uw knecht, een zoon uwer dienstmaagd. Gij hebt mijn banden losgemaakt. Ik zal u offeren een offerande van dankzegging en de naam des Heren aanroepen. Ik zal mijn gelofte de Heere betalen, nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk, in de voorhoven van het huis des Heren, in het midden van u, o Jeruzalem. Halleluja. Psalm 23. Psalm 23, een psalm van David. De Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijns naams wil. Al ging ik ook in een dal der schaduwen des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf die vertroosten mij. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders. Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen, al de dagen mijns levens. En ik zal in het huis des Heren blijven, in lengte van dagen. Tot zover deze beide psalmen. Boven dit hoofdstuk, boven dit onderdeel, schrijven we de vallei van de schaduwen des doods. De vorige maal hebben we uitvoerig stilgestaan bij de strijd die Christen moest voeren met Apollyon, Satan, de boze. Deze verwoede strijd vond plaats in een vallei die de sprekende naam Vallei Verootmoediging draagt. En naar Bunyans gedachte duidt deze naam aan dat God die strijd in deze vallei wilde gebruiken om Christen te verootmoedigen. Dat is altijd nodig in het leven van Gods kinderen, dat zij voortdurend verootmoedigd worden. Want het is een van de zwaarste lessen om ootmoedig te wandelen en ootmoedig te blijven. En uit het vervolg wordt dan ook duidelijk dat die verootmoedigende lessen die Christen moest leren na de strijd met Apollyon nog niet ten einde zijn. Achter de vallei verootmoediging ligt namelijk een nieuw dal. Een dal vol zware duisternis. Dat dal draagt de naam van de vallei van de schaduwen des doods. Na het schone paleis gaat de weg van Christen dus wel heel bijzonder door de diepte. Eerst in de vallei verootmoediging en nu in dit dal van de doodschaduwen. En we zouden zelfs kunnen zeggen dat de geestelijke strijd in deze tweede vallei nog groter is dan de eerste. Dat zegt Bunyan trouwens zelf ook. Want ondanks de aanvallen van de helle machten in de vallei verootmoediging is daar toch, soms zwak, maar toch vaak krachtig, het geloof van Christen werkzaam. Er zijn momenten dat het geloof in het hart van Christen groeit tegen alle schimpscheuten van Satan in. Maar in de vallei van de schaduwen des doods vinden we Christen in diepe neerslachtigheid en twijfel verzonken. bij de aanvallen van buiten, en die zijn er ook daar, komen nu ook diepe ontmoedigingen van binnen. Alles is duister. En heel lang lijkt het alsof het nooit meer licht wordt. Wat is dat dal van de schaduwen des doods dan? Dat is de vraag die we allereerst onder ogen moeten zien. Wel, u weet waarschijnlijk dat de gedachte, het beeld van de schaduwen des doods direct aan de schriften ontleend is. Vermoedelijk wel de bekendste tekst waarover het dal van de schaduwen des doods gesproken wordt, is Psalm 23, de psalm die we zo even lazen. Daar staat: al ging ik ook door een dal van de schaduwen des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij, uw stok en uw staf die vertroosten mij. En als u weet wat Psalm 23 daar allemaal over zegt, dan weet u ook dat het hier gaat om een oosters beeld van een kudde die door de herder veilig door de gevaarlijke dalen van diepe inktzwarte duisternis wordt geleid. Zulke dalen waren er vele in het oude Israël. Ergens las ik de volgende beschrijving van zo'n dal vol doodschaduwen. Op sommige plaatsen vernauwen zich de dalen tot dreigende engten, zo schrijft deze uitlegger. En naderen de dalkanten elkaar zeer dicht, zodat er zelfs overhellende rotswanden zijn. In zulke diepe kloofdalen kan alleen dan het licht binnenvallen als de zon hoog aan de hemel staat. Daardoor heerst hier een groot deel van de dag duisternis. Bovendien kunnen door verwering rotsblokken zijn losgewrikt die op de dalbodem de weg belemmeren of versperren. En tussen deze steenklompen en de dalwand is een donkere ruimte. In deze duistere dalen zijn de wilde dieren thuis en bijzonder gevaarlijk als de avond gevallen is in het dal. Want in de duisternis loeren ogen begeerig naar buiten. Dat is de betekenis, de letterlijke betekenis van het dal van de schaduwen des doods in de Bijbel. Beeld wat in beeldende zin in de psalmen gebruikt wordt. En Bunyan heeft dit Bijbelse beeld in de christenreis enigszins breder uitgewerkt, maar ook een klein beetje omgebogen. Hij heeft het uitgewerkt in het licht van andere Bijbelplaatsen die over het dal van de schaduwen des doods spreken, en dat zijn er nogal wat. Maar het beeld is ook een beetje omgebogen, of misschien beter gezegd, wat gekleurd doordat Bunyan zijn eigen geestelijke aanvechtingen en vertwijfelingen in dat dal van de schaduwen des doods aan de orde heeft gesteld en erin verweven heeft. Laten we dan eerst maar eens nagaan hoe Bunyan het beeld van de schaduwen des doods verder uitwerkt. Hij doet dat met behulp van allerlei schriftplaatsen. Wel, allereerst lezen we dat Bunyan zegt dat dit een vreselijk eenzaam gebied is, dat dal. Daarvoor verwijst hij naar de sombere woorden uit Jeremia 2, vers 6, waar gesproken wordt over een woestijn, een land van wildernissen en kuilen, een land van dorheid en schaduw des doods, een land waar niemand doorging. En dan zet Bunyan tussen haakjes, behalve een christen, een land waar ook geen mens woonde. Het is dus een hele eenzame plaats, een plaats die aan de woestijn herinnert en aan de dood, een plaats waar geen mens het kan uithouden. Maar er is meer over de vallei te zeggen, want Bunyan tekent ons dat wanneer Christen op weg is naar deze vallei, twee mensen hem aan het begin van dit dal tegemoet rennen en waarschuwen om toch alsjeblieft maar niet verder te gaan. En ze geven een huiveringwekkende schildering van het dal in woorden die dit keer ten dele aan de schrift, ten dele aan Bunyans verbeeldingskracht ontleend zijn. Ze zeggen onder meer van deze plaats: dit dal is zwarter dan de donkerste nacht. De geesten uit de afgrond waren er rond. Dan je noemt ze met drie verschillende namen, die ons misschien vreemd in de oren klinken. Hij noemt een woord wat misschien het best met spoken vertaald kan worden. Dan een woord wat zo ongeveer betekent bosgeesten of geesten en draken uit de afgrond. Het is duidelijk dat Bunyan hier niet denkt aan allerlei volksverhalen, maar dat hij hier denkt en met deze woorden aanduidt allerlei boze geesten, geestelijke boosheden in de lucht, machten uit de afgrond. En omdat die machten uit de afgrond, die geesten uit de duisternis in die donkere vallei vrijuit rondgaan, hoort men in die vallei volgens die twee boodschappers ook een voortdurend geluid van huilen en kermen als van mensen die in ketens zitten en die smart lijden. Donkere wolken van verwarring, ja, de dood zelf spreidt haar vleugels over deze plaats uit. Het was in één woord een vreselijke plaats, vol ordeloosheid. Wel, dat hebben die twee mensen gezien. Die twee mensen die Christen tegemoet rennen en die geen naam dragen. Zij schilderen die vallei in deze kleuren. Maar al dragen ze dan geen naam, er wordt wel een aanduiding gegeven van die twee boodschappers. Ze worden genoemd kinderen van hen die een kwade tijding brengen over een goed land. En als u thuis bent in uw Bijbel, dan weet u dat dat de naam is die in nummer 13 aan de verspieders gegeven werd. U weet wel, van die 12 verspieders waren er 10 die een kwaad bericht brachten, een kwade tijding over het goede land van Kanaan. En Bunyan wil hier zeggen, dit zijn deze twee mensen kinderen van die verspieders. Ze brengen een kwade tijding over het goede land. Nee, dat betekent niet dat die vallei van de schaduw van de dood het goede land is. Natuurlijk niet. Maar zij schilderen de weg naar het goede land, naar het hemelse Kanaan, zo zwart af dat Christen de moed zou ontzinken. En ook dat is een kwade tijding verspreiden over het goede land. Niet alleen als we het goede land donker afschilderen, dat deden de 10 verspieders in de Bijbelse geschiedenis. Maar ook als we de weg naar dat land kwalijk of duisterder afschilderen dan zij is. Juist in hun eenzijdigheid, juist in hun zwarte duistere tekening, hebben deze twee onheilsboodschappers kwaad gesticht. En hebben ze niet verstaan dat God zijn volk zelfs in de zwaarste noden nooit zal vergeten. Er komen meer van zulk soort kwade boodschappers in de christenreizen voor. We zijn er al 2 tegengekomen. U herinnert zich wellicht dat toen Christen op weg naar het schone paleis langs die 2 leeuwen moest, dat er ook 2 boodschappers vreesachtig en wantrouwende berg opgerend kwamen en probeerden de weg zo donker mogelijk voor te stellen en die grommende leeuwen als levensgrote gevaren uitbeelden. Ze zijn er niet in geslaagd om Christen een halt toe te roepen, al beefde hij wel bij hun bericht. We moeten er niet overheen lezen in de christenreis dat telkens op de tocht boodschappers Christen ontmoeten die een donkere, ontmoedigende boodschap brengen. Ten diepste zijn dit soort onheilsboodschappers instrumenten in de hand van de vorst der duisternis, die erop uit zijn om christenen van de weg af te brengen en indien het mogelijk is hen tot terugkeer te bewegen. Zulke boodschappers kunnen er ook op alle mogelijke manieren vandaag zijn in het leven van Gods kinderen. Ze kunnen er zijn in zoveel gedaante, pogend het land kwaad voor te stellen waarheen de reis is. Pogend de weg duisterder voor te stellen waar langs Gods volk moet reizen. En bovenal pogend de Heere donker voor te stellen. Zwarte gedachten over die grote God. Voor zulke vijanden laat Bunyan ons horen vanuit de schriften. Dienen we altijd op onze hoede te zijn. Wel, ondanks die kwade boodschap van die kinderen die een kwade tijding brachten over een goed land, zet Christen toch zijn tocht voort. En laten we nog even in herinnering roepen wat tot nu toe over dat vallei, die donkere diepte van de schaduwen des doods gezegd is. Het is een eenzaam land. Het is een land waar de boze geesten vrijuit rond waren. Het is een donker land. En het is een land vol wanorde. Misschien mag ik ook zeggen van verwarring. En vooral dat laatste moet u maar in gedachten houden. Christen raakt veel meer dan in de vallei der verootmoediging. Christen raakt in dat duistere dal van de schaduwen des doods in verwarring. Let u maar op. Het lijkt er eerst nog niet op dat hij in verwarring raakt. Als hij de vallei binnenkomt, dan is het donker. Maar dan ziet hij wel, het is blijkbaar nog niet zo erg donker aan het begin van dat dal, dat er aan de rechterkant van de weg een diepe gracht ligt. Hij onderkent die diepe gracht heel duidelijk. En van die diepe gracht wordt gezegd dat blinde leidslieden daarin hun blinde slachtoffers geleid hebben. En zowel de leidslieden als de slachtoffers zijn daarin allemaal ellendig omgekomen. Dat is een aanhaling van een woord van de Heere Jezus uit het evangelie. En als we dat woord erbij betrekken, dan is duidelijk dat met die gracht bedoeld wordt dwaling vooral in de leer. Blinde leidslieden die in de gracht leiden, hebben een verwarde leer, een verkeerde opvatting, een dwaalleer. Dat is het enige gevaar wat Christen dreigt in dat donkere dal. Heeft een Christen dan te maken met de gevaren van dwaalleer? Is een kind van God ook voor dat soort dingen gevoelig? Jazeker, beste vrienden. Er wordt wel eens gedacht, en in sommige kringen wordt dat wel eens heel sterk benadrukt, dat Gods kinderen boven de dwaling in de leer verheven zijn. Ze kunnen wel vallen in zonde, maar boven de dwaling in de leer zijn ze verheven. Maar dat kunt u alleen maar zeggen met uw Bijbel gesloten. Want ook een kind van God kan voor een tijd een dwaalleer aanhangen. Een kind van God kan zelfs tot het einde toe in bepaalde opzichten verkeerde opvattingen hebben over dingen die de schriften leren. Want vergeet het niet. Al is zijn hart vernieuwd, naar zijn vleeselijk bestaan, naar zijn zonde, heeft hij nog zoveel duisternis over in zijn leven. Dat was de ene gevarenzone, zouden we zeggen. Aan de rechterkant, de gracht, het gevaar van verkeerde leerstellingen en van het verkeerd opvatten van de dingen van de waarheid van het woord. Aan de andere kant, de linkerkant van het pad, lag in die vallei een gevaarlijk moeras. Dat moeras, daar kon iedereen in terechtkomen, maar zelfs Gods kinderen konden daar toch geen grond onder de voeten vinden, zolang ze in dat moeras waren, zegt Bunyan. En dan verwijst hij naar koning David, die in zonde viel. En dan wordt het meteen duidelijk wat dit moeras symboliseert. dat duidt aan een ernstige val door verleidingen en verzoekingen, een ernstige val in de zonde. En een verzinken in de zonde en een steeds verder wegglijden als in een moeras door de zonde. Misschien heeft Bunyan daarbij ook nog wel gedacht aan de dwaling van het antinomianisme die in zijn dagen nogal krachtig was. Het antinomianisme leert dat Gods volk de wet niet meer nodig heeft. Want hoeveel ze ook zondigen, ze zijn toch kinderen van God en ze kunnen de genade van God nooit verliezen. Laten ze daarom, zo zegt de antinomiaan, zich maar wentelen in de zonde. Want waar de zonde meer is, daar zal de genade voor Gods volk toch meer zijn. Dat is een duistere leer, een vreselijke leer, die ook tegen het woord ingaat. En vandaar dat dit moeras van het vallen in de zonde of het leven in de zonde een dwaling genoemd wordt, een gevaar genoemd wordt in de duistere vallei van de schaduwen des doods. Het pad tussen die twee gevaren was ontzaggelijk smal. Bovendien werd het toen Christen eenmaal in die vallei aangekomen was zo donker dat hij niet wist waar hij zijn voeten neer moest zetten. Bunyan zegt het heel beeldend, als Christen zijn voet ophief om een stap te maken, dan wist hij niet waar die voet neer zou komen. En de ene keer dreigde hij in de gracht te glijden en de volgende keer dreigde hij in het moeras te raken. Christen wist dus niet hoe hij verder moest. En bevend stapte hij verder met alle voorzichtigheid. En hij zuchtte in zijn benauwdheid. Zuchtte, daarbij zullen we moeten denken, zuchtte tot God om hulp. Het wordt nog erger. Want ongeveer halverwege de tocht door deze duistere vallei passeerde Christen een plaats die aangeduid wordt als de mond van de hel. Het is heel merkwaardig dat in de bekende uitgave van de Christenreis die de meeste van ons thuis hebben, de vertaling van dominee Adama van Scheltema, dat daar gesproken wordt over de mond van het dodenrijk. Dat staat er niet. Er staat de mond van de hel in Bunyan's eigen uitgave in de oorspronkelijke tekst van de Christenreis. Heel aangrijpend en beeldend wordt dat allemaal beschreven. Ik zal het sober aanduiden. Rook en vuur kwamen eruit. En de zichtbare rook en vuur was vermengd met allerlei geluiden. Onheilspellend en duister. En dat vuur en die rook en al die machtige uitblazingen, zouden we haast zeggen, van de mond van de hel, waren niet ontzien van het zwaard van Christen. Dat is een opmerkelijk iets. Apollyon, zo zegt Bunyan, was in de vorige vallei uiteindelijk toch ontzien van het zwaard van Christen, want hij werd er zwaar door verwond. Maar nu hij in dit dal komt en daar die vreselijke geluiden en dat gloed van het vuur zichtbaar wordt. Nee, die geluiden wijken niet en die gloed van het vuur wijkt niet voor het zwaard. Want Christen was na zijn treffen met Apollyon met uitgestoken zwaard, met getrokken zwaard verder gereisd omdat hij bang was voor nieuwe aanvallen. Wat moest hij nu doen? Nu zelfs het zwaard, en houdt u het in gedachten, dat is het beeld van het woord, nu zelfs het zwaard niet toereikend was voor deze inblazingen en vuurgloeden uit de duisternis. Wel, hij borg zijn zwaard in de schede en nam zijn toevlucht tot een ander wapen. Een wapen dat we tot nu toe nog niet zijn tegengekomen. Maar wat wel in het bekende woord van Paulus over die wapenrusting staat. Dat wapen heet aanhoudend gebed. En als u een klein beetje weet wat in Efeze 6, het gedeelte over de wapenrusting staat, dan weet u het. Bij die wapenrusting worden allerlei uitrustingstukken genoemd. En als Paulus dan al die uitrustingstukken genoemd heeft, het zwaard en het borstwapen en de helm, en noemt u maar op, dan eindigt hij en zegt altijd biddende. Dat is dus de samenvatting van heel de wapenrusting. Dat is het hoogtepunt. Dat is het sterkste wapen, zouden we mogen zeggen. En vandaar dat Christen nu alle wapenen tekort blijken te schieten, tot dit wapen zijn toevlucht neemt, aanhoudend gebed. En hij zei met de woorden van Psalm 116, O Heere, red gij mijn ziel. We kunnen hier verschillende kanttekeningen bij maken. Ik zal dat kort willen doen. Het eerste is dat we hier iets zien van Bunyan's eigen ervaring. En ook van de levendigheid waarmee Bunyan beelden kon gebruiken. Het is heel aangrijpend wat hier geschilderd wordt. En wanneer dit zo hier geschilderd wordt, dan moeten we niet denken dat ieder die op reis is naar de eeuwigheid, dit gebeuren, deze duisternis met een zicht op de mond van de hel, zo beleeft. Bunyan heeft hier heel sterk zijn eigen beleving aan ons laten zien en laten horen. U kunt ook passages in zijn levensbeschrijving erbij betrekken, waarin duidelijk wordt dat hij diep aangevochten is door de boze geesten, door Satan en ook angsten der hel heeft gekend, die zo diep gingen dat slechts weinigen daarin, denk ik, met Bunyan mee kunnen gaan en dezelfde beleving gehad hebben. Bunyan laat het in het tweede deel van de Christenreis ook zien, dat niet ieder precies deze belevenissen heeft. Want als Christiana, de vrouw van Christen, met haar gezelschap door deze vallei komt, dan wordt er in deze vallei wel heel wat moeite en ellende beleefd. Strijd en aanvechting, zeker. Maar het hele beeld is toch minder grimmig en minder duister dan in het eerste deel van de Christenreis. Maar ook al willen we allereerst met grote nadruk stellen dat we deze weg en deze beleving tot in alle kleinigheden niet kunnen voorschrijven als een patroon waarlangs ieder christens levenspad zal gaan, toch zijn er punten van herkenning voor ieder die de Heere vreest. En dan denk ik vooral aan dit. Aan het gaan in het duister en geen licht hebben. Aan het omringd worden door allerlei gevaren. De gracht aan de ene kant en het moeras aan de andere kant. En dat allerlei stemmen, verleidingen, boze geesten mag u ze noemen, met kracht proberen allerlei dingen in ons hart in te blazen. En allerlei verleidingen en verzoekingen ons vertwijfeld maken. En ons soms doen wanhopen. Dat zijn dingen die in het leven van Gods kinderen toch niet vreemd zijn. En dan is dit het punt wat Bunyan hier wil benadrukken. Dan kan het zo ver gaan dat zelfs het zwaard krachteloos is. Luther heeft gezegd, als de Satan komt, moet je hem met het woord tegemoet treden. En dat is waar. Maar de innerlijke moedeloosheid kan zo groot zijn dat het zwaard zijn kracht lijkt te verliezen. En dat we nergens meer bij kunnen. Zelfs het woord blijft een machteloos wapen, een gesloten boek. Nee, niet omdat het woord krachteloos is in zichzelf, maar omdat Gods kind het niet meer weet te hanteren, dat zwaard. Omdat het zo gesloten is. Omdat er zoveel ongeloof is. Omdat er zoveel duisternis is. En dan in de diepste nood, zegt Bunyan, blijft er slechts één wapen over. O Heere, red mijn ziel, het aanhoudend gebed. Dat is dus niet alleen het gebed van een zondaar die ontdekt dat hij zondaar voor God is. Zo worden die woorden uit Psalm 116 vaak uitgelegd en terecht. Maar het is ook het gebed van een kind van God in het donker, die alles kwijt is. O Heere, red gij mijn ziel. Onder hen die de Heere vreesden in vroeger dagen, werd het vaak gezegd. Er zijn ogenblikken dat Gods kerk nooit uitkomt boven het arme zondaarsgebed. O God, wees mij de zondaar genadig. Heere, red gij mijn ziel, vooral hier. Wel, hoe gaat het verder? Als hij bij die duisternis is, die poel, die poort, de deur van de hel, zoals Bunyan het noemt, dan dreigen die vlammen hem te raken. Hij hoort stemmen, angst slaat hem om het hart, dat hem iets zal overkomen, dat hij verscheurd zal worden of als slijk op de straten zal worden vertrapt. En even verder hoort hij geluiden in de duisternis, alsof een bende boze geesten op hem afkwam. Dan aarzelt hij of hij verder zal gaan. De dreiging in de lucht wordt steeds groter. Dreiging die des te moeilijker is, omdat hij niets kan zien. Hij hoort het alleen maar. Toen vatte hij moed. En hoe vat christen moed? Wel, opmerkelijk, christen valt altijd moed in die momenten dat zoiets gebeurt, op grond van het woord van God. Hij zegt, ik zal wandelen in de sterkte van de Heere mijn God. Toen lieten die boze geesten af en de dreiging dat ze hem iets zouden doen was voorbij. Maar nog is de diepe weg door het dal van de schaduwen des doods niet voorbij. Hij is nu in de buurt van die opening, van die mond, de poort van de hel. En dan wordt hij zo verward, zegt Bunyan, dat hij zijn eigen stem niet meer kende. En op dit moment is het nodig dat we heel zorgvuldig opletten. Want dan tekent Bunyan dat terwijl nu die legers van boze geesten geweken zijn en hem niets meer zullen doen, komt er één boze geest en fluistert zachtjes in zijn oor vreselijke godslasteringen. Maar omdat hij zo verward is, zelfs zo dat hij zijn eigen stem niet meer kan herkennen, gelooft hij dat die godslasteringen uit zijn eigen hart naar boven komen. En dat doet hem mateloos verdriet, vooral wanneer hij bedacht dat hij hem lasterde die hem tevoren zoveel liefde had bewezen. Maar, zegt Bunyan, hij had niet het onderscheidingsvermogen om uit te vinden waar deze geluiden vandaan kwamen, of om zijn oren voor de inblazingen van de geesten te stoppen. Ook dit is een hele fijne trek in wat Bunyan hier aan ons wil weergeven. Mensen kunnen in het donker, en vergeet u dat niet, mensen kunnen in het donker zo verward raken. Het is als het ware een geest van verwarring die over hen komt. En in die verwarring is er niet alleen twijfel, en soms heel diepe twijfel aan wat God in het verleden gedaan heeft. Zou het ooit wel waar geweest zijn? Maar het kan ook zo zijn dat ze hun eigen gedachten en de inblazingen van Satan, wat ze zelf zijn en wat Satan doet, niet meer kunnen onderscheiden. In de duisternis kan het geestelijk onderscheidingsvermogen verdonkerd worden. En dan is het hart van een kind van God, open voor allerlei inblazingen en voor allerlei drogredenen. Hier vindt u een boze geest die Gods lasteringen inblaast en Christen zijn hart krimpt ineen met de vrees dat hij zelf deze woorden spreekt. Het kan zo zijn dat een boze geest andere dingen, niet noodzakelijk Gods lasteringen, maar andere dingen influistert en we denken dat het in ons eigen hart opkomt. Juist in het donker is het niet zo gemakkelijk, is het eigenlijk onmogelijk om de listen van Satan en de listen van de duisternis te onderkennen. Laten we het maar houden bij die influistering die ons hier wordt voorgehouden. Satan fluistert Christen Gods lasterlijke gedachten in. Niet alle mensen die de Heere vrezen kennen dat. Zeker niet. Maar er zijn mensen die bijzonder met deze aanvechting te kampen hebben. Opbruisende en opborrelende Gods lasterlijke gedachten. Bunyan zelf wist ervan. Dat had te maken met zijn verleden. Hij was een man die als geen ander, zo lezen we in het begin van zijn levensbeschrijving, God lasterde. Zozeer zelfs dat een vrouw in een van de plaatsen waar hij kwam als ketenlapper hem bestrafte en zei dat hij nooit meer bij haar aan de deur mocht komen, want hij bedierf de jeugd en ze had nooit iemand zo horen vloeken. Als een gevolg daarvan heeft Bunyan later, toen hij tot bekering gekomen was, veel last gehad van Gods lasterlijke gedachten. En laten we daaruit deze les trekken. Zonden die gedaan worden voor de bekering, vooral openlijke zonden en brute zonden, komen vaak op een bepaalde manier na ontvangen genade als iets wat pijn doet en smart veroorzaakt terug. Maar we moeten daar natuurlijk niet de conclusie aan verbinden dat alle mensen die last hebben van inblazingen en boze gedachten die godslasterlijk zijn, dat die dus vroeger wel heel erg gevloekt zullen hebben. Zo is het ook niet. Er zijn mensen die met deze aanvechting tobben, zonder aanwijsbare oorzaak. En hoe weet je nu of dat een inblazing van Satan is, of dat het voorkomt uit je eigen hart? Spurgeon zegt, en hij haalt dit gedeelte uit de Christenreis daarbij aan, hieruit kun je weten of het inblazingen van Satan zijn of dingen die opkomen in ons eigen hart. Dat wanneer die gedachten godslasterlijk in je hart leven, en telkens wanneer die gedachten komen, dan krimpt je hart ineen in smart. Dan smeek je de Heere om van die opborrelende, telkens weer terugkomende gedachten verlost te worden. Dat is een teken dat er in je leven iets is wat deze gedachten grondig haat. En dan mag je aannemen op grond van het woord dat ze inblazingen zijn van de vorst der duisternis. Denk dat Bunyan op die vraag op dezelfde manier zou hebben geantwoord. Althans, de manier waarop hij het hier beschrijft geeft daar alle aanleiding toe. Maar niettemin, ook al ziet Christen dit niet, die gedachten zijn er en ze bezwaren hem ontzettend en ze benauwen hem diep. Hoe zal hij eruit komen? Wel, daar zorgt de Heere voor. Want u leest dat de geschiedenis zo verder gaat. Juist terwijl hij zoveel benauwdheid heeft over die godslasterlijke gedachten die in zijn binnenste boven komen, hoort hij in het donker een stem. En nu is het niet een stem van een boze geest die daar fluistert. Nee, hij hoort een stem van een man. En die man die zegt, woord uit de schriften. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Woorden uit Psalm 23. En als christen die woorden hoort, dan is zijn duisternis niet over en dan is dat die toestand waarin hij verkeert niet over, maar hij vat toch moed. Er staat zelfs dat hij verblijd wordt. Waarom wordt hij verblijd? Wel, Bunyan heeft ons de drie redenen genoemd waarom christen verblijd werd. En we zouden daar nog wel een aantal redenen aan toe kunnen voegen, want ik denk niet dat wat Bunyan zegt volledig is. Hij was verblijd, zegt Bunyan, om drie redenen. Laten we die aanduiden. Toen hij die stem hoorde, wist hij in de eerste plaats dat er kinderen van God voor hem door dezezelfde diepe, duistere vallei gegaan worden. Ja, dat is inderdaad een troost. Want juist in de diepste aanvechtingen kun je momenten hebben dat je denkt, wel, is er ooit iemand die de Heere vreesde, die er zo aan toe geweest is als ik? Dit is iets wat niemand ooit meegemaakt heeft en daarom zal het ook wel niet met mij kloppen. Maar als je dan horen mag, in het licht van de schriften, want altijd moet het getoetst worden aan de schriften, niet dat iemand door hetzelfde heen is gegaan. Dat het toch niet vreemd is waar je in zit te strikken, de nood, de duisternis. Dan kun je toch weer moed krijgen. Ik ben de enige niet. Er zijn er meer die door deze vallei gegaan zijn. Tweede, zegt Bunyan, waarom christen blij was, is dat God met die andere christen die hem dus voorgegaan was, in deze ellendige toestand wilde zijn. Want gij zijt met mij, zong die man immers. God was dus met hem in die toestand. En christen dacht, als hij met die christen wil zijn die daarvoor uitgaat, waarom zou hij dan ook niet met mij willen zijn in dezezelfde omstandigheden? En ook dat is een reden tot blijdschap. Als je zien mag dat God zulke mensen in vergelijkbare omstandigheden heeft opgezocht, dat is in elk geval een pleitgrond om te vragen, Heere, doe dat ook aan mij. En het derde was, hij hoopte die ander in te halen, opdat hij zo goed gezelschap mocht hebben. Christen verlangt naar gezelschap met die ander. Spreken, meeleven, meestrijden. En dat zal, zoals we de volgende keer hopen te zien, ook gebeuren. Maar er zijn nog meer dingen te noemen. Behalve wat Bunyan hier noemt. Wat nog meer? Wel, ik denk dat we het zo mogen zeggen. Dat in deze duisternis het woord klinkt. Terwijl Christen zijn zwaard niet meer kon hanteren. Alleen als een smekeling bad, red gij mijn ziel. Laat God genadig en vrijmachtig in de duisternis het woord klinken. En dat is een groot wonder. Als we midden in de duisternis horen dat het woord van God spreekt. De levende boodschap aan ons hart gelegd wordt. En het tweede is, als we in die levende boodschap gewezen worden, nee, niet alleen op andere christenen die door dezelfde weg gegaan zijn, maar op het feit dat de grote herder van de schapen door het dal van de schaduw van de dood is voorgegaan. Denk aan Psalm 23. Daar zegt die dichter, al moet ik ook gaan door het dal van de schaduw van de dood. Ik zal niet vrezen, waarom niet? Want gij zijt met mij. De herder over wie het in die psalm gaat. Dat is de Zoon van God. De grote herder van de schapen. Die is voorgegaan door het dal van de doodschaduwen. Die is langs de poorten van de hel geweest. Die is tot in de hel toe vernederd. En hij gaat zijn schapen voor. En misschien mogen we dan bij betrekken een gedeelte van de tekst dat Bunyan overigens niet aanhaalt. uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Dat betekent in Psalm 23 dit, dat de herder, die ging soms door het donkere dal voor zijn schapen uit, en dan moesten die schapen wel volgen. En als het dan zo donker was dat die schapen niets meer konden zien, geen hand voor de ogen konden zien, dan liet die herder met zijn stok en met zijn staf op de bodem van de rots, liet hij horen dat hij voorop ging. Het tikken van die staf op de bodem, bij iedere voetstap. Dan weer met de staf en dan weer met de stok. Die schapen konden het in het donker horen. Hij is voorgegaan. Dit is de weg van de herder. Kijk, als we die gedachten er zo bij betrekken, dan gaan we zien dat het in het donker toch goed kan zijn. Als het woord mag klinken. Als we horen dat anderen diezelfde weg zijn gegaan. Als we horen mogen, dat vooral, dat de grote herder, als de medelijdende hoge priester, de weg voor zijn schapen is gegaan. En dat het tikken van die stok en het tikken van die staf aanduiden, midden in de nacht en midden in de vertwijfeling, ik ben voorgegaan. En om dan te mogen volgen, dat is een groot wonder. En dat is een heel bijzondere blijdschap. Als je met een hart verscheurd door duisternis, door vragen, mag zien dat je nu zelfs door het duister en zelfs door het donker mag volgen. Ja, dan blijft het licht ook niet lang weg. Want wanneer dit woord gesproken heeft, dan gaat alles veranderen. Als christen uit de mond van iemand die hem voorgegaan is, en dat blijkt later getrouwd te zijn. Als christen deze woorden gehoord heeft, dan breekt het licht door in die donkere vallei. En als christen langzaam het licht ziet doorbreken, dan zien we hem in gedachten rondom zich heen kijken. En dan spreekt hij opnieuw woorden van de schrift, dit keer uit Amos profetie, Amos 5 vers 8. Hij verandert de doodschaduw in de morgenstond. En wat doet christen? Dan kijkt hij om. In het morgenlicht kijkt hij om. Niet omdat hij terug wilde keren, maar omdat hij wilde zien langs welke gevaren hij gereisd had. Toen zag hij bij het licht, omkijkend, hoe diep de gracht was, hoe bar het moeras was en hoe smal de weg was. Hij verbaasde zich dat hij door al die gevaren heen gekomen was. Hij zag ook de boze geesten uit de afgrond, maar nu van verre, want in het daglicht, zo schrijft Bunyan met een fijne trek, kwamen ze niet zo dichtbij. Nee, in het donker, dat is hun uren. Maar als het licht geworden is, dan wijken ze. Hij was diep onder de indruk, zo lezen we verder, dat hij op zo'n duister pad met zulke gevaren bewaard was. En bovendien was het opgaan van de zon een grote genade voor hem. Waarom was het een grote genade? Wel, in het eerste deel van de vallei, dat hij nu achter de rug had, was het allemaal donker geweest en was hij door de wonderlijke zorg van de Heere bewaard gebleven. Maar het deel wat nu volgde was nog moeilijker dan dat deel wat hij achter de rug had. Er waren, schrijft Bunyan, zoveel putten en vallen en strikken, bedekte putten, dit aan de ene kant en dat aan de andere kant. Als hij dit deel van de reis in het donker had moeten maken, dan was hij 1000 keer omgekomen. Maar de Heere liet de zon voor hem opgaan. Hij doet zijn lamp schijnen, zei christen. En bij zijn licht doorwandel ik de duisternis. Met het licht werd de gevaarlijkste tocht gemakkelijk. Vandaar ook dat er verder niets over dat tweede deel van die reis door de vallei van de schaduw des doods gezegd wordt. Want al was de omstandigheden, al waren de omstandigheden veel gevaarlijker, al waren de listen en de valkuilen en de putten nog veel moeilijker, het was licht. Het licht van Gods genade en van Gods bescherming. En dan vallen de zwaarste omstandigheden en de diepste wegen mee. Wonderlijke ervaring. Een moeilijke weg in het donker is dubbel zwaar. En een dubbel moeilijke weg in het licht is toch betrekkelijk licht. Dat is de les toch die Bunyan ons hier wil voorhouden. En zo wandelt hij in het licht langs de diepe en zware valkuilen en strikken. En bereikt hij uiteindelijk het einde van de vallei. En nu lees ik het laatste stukje van het hoofdstuk. En we zullen daar ook nog een paar kleine opmerkingen bij maken. Toen zag ik in mijn droom, zegt Bunyan, hoe juist bij dat uiteinde de grond bedekt was met bloed en as en beenderen. Ook ontdekte ik verminkte bij hen en overblijfselen van mensen die in vroeger dagen dezezelfde weg waren gegaan. Ik peinsde nog over de oorzaak van dit geweld toen ik even verderop een grote spelonk in het oog kreeg, waarin oude dagen twee reuzen huizen. De reus die Paus heet en de reus die Heiden heet. In het oorspronkelijk weer een van de vele woordspelingen van Bunyan. Giant Pope, de reus die Paus heet. En Giant Pagan, de reus die Heiden heet. En door hun geweld, dus door het geweld van het pausdom en het heidendom, lagen daar die beenderen en de as van de velen die zij in hun bloeddorst ter dood gebracht hadden. Maar deze plaats zag ik Christen zonder bewijs van dreigend gevaar voorbijgaan. En ik stond daarover enigszins verbaasd, maar later is mij de reden daarvan gebleken. Reeds sedert vele jaren is de reus Heiden dood. En ofschoon de ander, de paus dus, nog tot de levende behoort, is hij door ouderdom en door de vele gevoelige lessen die hij in zijn jonge dagen gehad heeft, zo suf en zo verstijfd in zijn leden geworden, dat hij weinig meer doen kan dan voor de deur van zijn hol zitten, waar hij de voorbijgaande pelgrims nijdig aangrijnst en op zijn nagels bijt, omdat hij je niet meer weet te bereiken. Zo zag ik Christen rustig zijn weg vervolgen. Eigenlijk wist hij niet wat te denken toen hij de oude man daar zo bij zijn hol zag zitten. Te meer toen de nijdige die hem niet kon grijpen hem toesnauwde: gij lieden zult u niet beteren of er moeten nog meer van uw soort verbrand worden. Christen beantwoordde dit met zwijgen en ging ongedeerd verder. Wat betekent deze episode aan het slot van de vallei van de schaduw des doods? Wel, het betekent dat een van de ergste dingen die in de strijd en in de strijdende kerk kunnen voorkomen is de vervolging. Want daar slaat deze episode op. Laten we nooit denken uit de vele geschiedenissen van de martelingen en martelaren die we uit de geschiedenis kennen. En waar wonderen van God gebeurd zijn in moed en in overgave. Dat de oude christenen of de christenen ten tijde van de reformatie de martelingen en de marteldood als iets goeds zagen. Dat was voor hen ook een diepste donkerheid in het dal van de schaduwen des doods. Veel mensen die later als helden op de brandstapel zijn gestorven, hebben tijdens hun leven gezegd: o, als ik ooit de naam van mijn meester zou moeten belijden en de vuurdoop zou moeten ondergaan, ik vrees ik zal hem verloochenen. Men zag tegen de marteldood op, ook de meest geoefende kinderen Gods, in het dal van de schaduwen des doods. En als het anders was, en dat werd het vaak juist op het moment dat het nodig was, dan was dat enkel genade. Dus vervolgingen is een vreselijk iets. Het is het diepste deel van het dal van de schaduw des doods. Maar, zegt Bunyan, in mijn tijd behoren die erge vervolgingen toch tot het verleden. De vervolgingen in de oude kerk door het heidendom, daar staat die reus heiden voor, die behoren tot het verleden, want het oude heidendom is dood. En de vervolgingen waar de brandstapels onder gerookt hebben, onder invloed van het pausdom, wel, de paus die is nu zo oud geworden, die heeft eigenlijk geen macht meer. Hij kan alleen maar schamper schimpen. Hij zit alleen maar op zijn nagels te bijten uit woede om de christenen die voorbij gaan. Hier, beste vrienden, moeten we toch wel wat bij aantekenen. Al is het waar dat Bunyan met grote scherpte gezien heeft dat vervolging een groot kwaad is, spreekt hij toch wel hier sterk als kind van zijn tijd. En doorziet hij misschien op dit moment niet helemaal wat hij hier neergeschreven heeft. Hoe spreekt hij als kind van zijn tijd? Wel, hij spreekt als kind van zijn tijd in die zin dat hij zegt, de vervolgingen zijn voorbij. Er zijn nog wel vervolgingen waar een man als Bunyan zelf in de gevangenis terecht kon komen, maar echte martelingen, brandstapels, de vernietiging van levens, dat had je alleen in de oude kerk en in de tijd van de reformatie. Die reuzen die op deze wijze Gods kerk benauwen, die zijn nu dood of bijna dood. En inderdaad, in de tijd waarin Bunyan leefde, had het heidendom van het oude Romeinse Rijk niets meer te zeggen. En had het pausdom, zeer zeker in Engeland, weinig invloed. Maar al was dat zo in die tijd, is de reus heiden werkelijk dood? En is de reus pausdom een zwakke oude man geworden? Ik denk dat we dat niet vol kunnen houden. Wel is het oude heidendom vrijwel uitgestorven zoals dat functioneerde in het Romeinse Rijk. Maar er is een modern heidendom voor in de plaats gekomen. En dat is machtiger dan ooit. En het zou wel kunnen dat weer tijden aanbreken waarin vervolgingen zullen losbarsten. Ik weet het niet. Ik hoop het ook niet. Maar mogelijk is het zeker. En het pausdom? Is het een oude man geworden die wat op zijn nagels bijt? Zeker niet. Nog altijd bij verre de grootste kerk over deze wereld. Met zeker ook in deze eeuw een geweldige invloed in de derde wereldlanden. Want de zending van de Romeinse kerk heeft uiterlijk gezien heel wat meer vruchten afgeworpen dan de zending van alle protestantse kerken bij elkaar. Is die man zo oud? Hij is nog springlevend. Zeker. Hij vervolgt niet meer. Maar ook dat kan veranderen. En misschien dat juist in onze dagen in dat verband ook gewezen mag worden. En ik doe het met de nodige voorzichtigheid. Op de tekening van de schriften over de antichrist. Waar een samenwerking getekend wordt in 2 Thessalonicenzen 2... in Openbaringen 12, 13, 14, tussen de wereld en tussen de kerk, tussen de stad en tussen de tempel. En de antichrist zal zitten op de troon en hij zal de ware gelovigen vervolgen. Is dat niet iets wat tot aan het einde der tijden als waarschuwing blijft staan? Is het bovendien niet iets wat ook aan het einde der tijden in volle vervulling zal gaan. Vandaar, bij alle waardering die we voor Bunyan hebben, toch, deze lijn mogen we hier niet laten liggen. We moeten hem doortrekken. Want het dal van de schaduw van de dood vindt zijn dieptepunt in de vervolging. En de vervolging kan wijken, kan eeuwen wijken. Gode zij dank. Maar ze kan ook weer terugkomen. Want de reuzen van heidendom en bijgeloof, ze slapen misschien, al ben ik daar niet zo zeker van. Maar gestorven zijn ze niet. En vandaar dat het zo ontzaglijk nodig is om die grote God, die ook de herder is van zijn kerk en die zijn kinderen leidt langs de diepten en over de hoogte, om die grote God te leren kennen. Door zijn Zoon en in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Want wie hem kent, die vindt het leven. En wie hem kent, zelfs al moet hij gaan door het dal van de schaduwen des doods, die hoeft niet te vrezen. Want zijn stok en zijn staf, die vertroosten. Daarbij zou ik het voor vanavond willen laten. En we willen samen dan ook zingen van die stok en die staf, Psalm 23, het tweede vers: ik vrees niet. Nee, schoon ik door duistere dalen, in doodsgevaar bekommerd om moest dwalen. Gij blijft mij bij in alle tegenspoeden, uw stok en staf zal mij altoos behoeden. Psalm 23, het tweede vers. Dan zullen we nu pauzeren. We zullen verder gaan. Het is al over negenen, dus we moeten ons haasten om over te gaan tot de vragen. Zo die er zijn. Wie mag ik gelegenheid geven om een vraag te stellen? Ja.
Of wat dan ook. Hoe moeten we daar
Ja, ik denk dat de vraag duidelijk is. Ik zal hem herhalen, want dat is goed voor degenen die met ons meeluisteren. De vraag is deze. Het zwijgen. We lezen dat degenen die soms op de brandstapel werden gebracht, dat die soms voor hun aardse rechters zwegen. Je leest ook wel eens dat in de christenreizen, wanneer het gaat om het staan voor rechters of het staan tegenover tegensprekers, dat er gezwegen wordt. En hoe moeten we dat nu zien? Moet Gods volk altijd spreken? Of is er ook een tijd van zwijgen? Ja, op die vraag zou ik een paar dingen willen zeggen. En ik vrees dat ik dan nog niet eens volledig ben. En ik denk dat we ervan uit moeten gaan dat het woord van God ons heel duidelijk maakt dat er een roeping ligt om de naam te belijden. Een van de kenmerken, als ik het zo mag zeggen, van een waar christen is ook dat hij de naam des Heren belijdt. Nu moet je daar tegelijkertijd bij zeggen, dat kan op verschillende wijzen. Gods woord maakt duidelijk dat er een belijden is met woorden. Dat is natuurlijk het allereerste wat ook in het woord belijden zit. Maar het belijden kan ook uitkomen in de levenswandel. Daar moet het ook in uitkomen. Want als het alleen maar woorden zouden zijn zonder dat het leven daarmee in overeenstemming is, dan is het hol en leeg en dus verkeerd. En het woord belijden, en dan kom ik heel dicht bij de vraag, daar zit ook het woordje lijden in. En dat betekent het belijden in zijn hoogste en in zijn diepste vorm kan ook lijden met zich meebrengen. Als je die drie woorden, of die drie gedachten die ik nu genoemd heb, eigenlijk naast elkaar zet, belijden met woorden, belijden in het leven en belijden in die noodzakelijke en die niet dat Gods weg is, zelfs met lijden, dan kun je het antwoord op uw vraag in deze richting zoeken, en dat doe ik zelf dus ook, dat je zegt wel, er ligt een roeping om te belijden. En wij moeten ons altijd afvragen als er omstandigheden in ons leven zijn, dat we gedrongen worden om te spreken, of dat niet is dat we moeten spreken. Tegelijkertijd is er ook zoiets in de schriften dat we moeten zeggen, ja, er is niet altijd plaats om te spreken. Er kan ook een tijd van zwijgen zijn. Wanneer is die tijd aangebroken? Daar is eigenlijk niet zoveel over te zeggen. Voor mezelf denk ik vaak dat wanneer de tijd van zwijgen is aangebroken, dat kunnen we alleen uitmaken als we een afhankelijk leven met de Heere hebben. Ik bedoel daar dit mee. Wanneer je soms in aanraking komt met mensen die de verkeerde weg gaan, of met mensen die buiten de kerk terechtgekomen zijn, of wat dan ook, dan hebben we de roeping, denk ik, om te spreken. Maar tegelijkertijd voel je op zulke momenten heel vaak aan, als de Heere de opening niet geeft, de open deur niet geeft, dan kunnen wij spreken zoveel we willen, maar dan heeft het weinig betekenis. En vandaar is het belijden, het spreken, is noodzakelijk vanuit toch het afhankelijke leven. En ook vanuit het gebed, Heere, geef u een geopende deur. Dat is het eerste wat ik wil zeggen. Dat spreken, dat moet toch in afhankelijkheid gebeuren. Wil u een geopende deur geven? Wil u opening geven? Wil u me geven te spreken? Want zo zal het alleen kunnen. En het tweede wat ik wil zeggen is dit. Dat het dus ook zo is dat wanneer de Heere in het leven van zijn kerk soms heel duidelijk laat zien dat ze moeten zwijgen. En daar zijn voorbeelden van, uit de tijd van de martelaren, andere voorbeelden ook wel. Dat vaak het zwijgen van de kerk nog diepere indrukken nalaat dan het spreken van de kerk. Vaak, zeg ik. En daar bedoel ik dan mee wel in bijzondere omstandigheden. De normale weg is natuurlijk dat de kerk op zendingsgebieden enzovoort enzovoort een sprekende kerk is. Maar onder bijzondere omstandigheden kan de leidende, de zwijgende kerk nog een sprekender getuigenis afleggen dan de sprekende kerk. Ik denk aan iets waar Bunyan waarschijnlijk heel sterk aan gedacht heeft toen hij sprak over die vervolgingen. Hij had in zijn gevangenis ook het martelarenboek van Fox dat is het Engelse martelarenboek, had hij bij zich. En daar staan de geschiedenissen in van de Engelse martelaren. En laten we niet gering denken over de martelingen die hebben plaatsgevonden in de vroege tijd van de Engelse reformatie. Toen verschillende hooggeplaatste geestelijken met de marteldood, met de dood op de brandstapel gestraft werden. Toen Ridley en Latimer, twee hele bekende martelaren, op de brandstapel kwamen. Ridley, een man die de Heere vreesde, en bisschop Latimer ook. Dat Ridley zo verschrikkelijk bang was voor de vuurdood. En bang was ook, dat was zijn grootste vrees, dat hij zijn meester zou verloochenen. Op het laatste toen nog af zou zweren wat hij beleden had. En dat Latimer zegt, Master Ridley, in die oude Engelse taal, houd moed, want door te zwijgen, daar hebt u het, door te zwijgen en door te dulden en door de weg van de meester te volgen, zullen wij zo'n kandelaar in Engeland ontsteken, die zal door geen enkele vijand worden uitgeblust. En dat is een profetisch woord gebleken. Dat is het keerpunt geweest in de Engelse geschiedenis. Dus het lijden en het sterven van die twee martelaren is door God gebruikt tot een keerpunt in de geschiedenis. Misschien dat ik zo op die vraag enigszins een antwoord gegeven heb. De volgende vraag. Dan moet u... Ja, dan ik had willen zeggen, dan moet u me even helpen, want ik weet niet uit mijn hoofd waar het staat. De verstandige zal te dien tijd... Zal de dientijd of zal daar zwijgen? Waar slaat dat dan op? Het is natuurlijk moeilijk voor mij om, wanneer ik de tekst niet zie, om dan een uitleg daarvan te geven. Dus ik zeg het met enige voorzichtigheid, want dan moet ik eigenlijk de tekst in zijn verband zien. En als ik de tekst in zijn verband zie thuis, dan zeg ik misschien had ik maar niks gezegd. Maar de vraag is over de verstandige zal de dientijd zwijgen. Waar ziet dat op? Ja, de tekst komt mij ook bekend voor hoor. Ik dacht dat de tekst er ongeveer zo staat. Als er niemand is die ons op dit moment direct kan helpen met de tekst, dan zeg ik het onder voorbehoud. Maar als ik het goed heb en mijn geheugen laat me op dit punt niet in de steek, dan zouden we deze tekst daar ook op mogen betrekken. Het kan zijn dat de tekst iets anders betekent. Dat schiet me ook te binnen. In verband met andere schriftplaatsen die over het zwijgen spreken. Maar er zijn in elk geval teksten in de schrift. En misschien is deze tekst daar één van. Dat is dat, ja, wanneer iemand verstandig is, en dat betekent verstand met goddelijk licht bestraald, dat is zeker, dat dat in die tekst bedoeld wordt, dat er ogenblikken kunnen zijn dat zo iemand zal moeten zwijgen. Maar opnieuw zeg ik dan, dat kunnen we alleen wanneer we de vrezen des Heren kennen en een afhankelijk leven leiden. Want dat is ook de betekenis van dat woord verstandige. Het zou kunnen zijn, want zulke teksten staan er ook in de Bijbel, dat het woord een andere betekenis heeft. Er komen in de profetieën ook wel teksten voor over het zwijgen van Gods volk, maar dan over het zwijgen onder de oordelen. Het bukken onder de oordelen. Dus dat zou het ook kunnen betekenen. Maar het verband zal natuurlijk uit moeten maken wat dat precies betekent. Ik hoop het na te zoeken en dan kom ik er nog wel een keer op terug. Ja, mevrouw Bon. Ja. Als dat zo is, dan lijkt het me dat de laatste betekenis het meest voor de hand ligt. Maar zullen we het zo laten en dat ik het opzoek en dat ik er een keer op terugkom, dat lijkt me waarschijnlijk verstandiger. Wie? Ja, Van der Laan. Goed, dat is een goede vraag die over iets heel anders gaat. Ik zal hem even herhalen. Vloeken is iets anders dan God lasteren. Als je God lastert, zit er niet iets in van de zonde tegen de Heilige Geest. Die vraag houdt verband met het feit dat ik zei van die inblazingen, van die godslasterlijke inblazingen. En daarbij heb ik toen een verband gelegd met Bunyan's eigen leven. En zelfs een verband gelegd met het feit dat hij in zijn vroegere jaren bekend stond als een leider van de jeugd, een verleider van de jeugd, met name door vloeken. En ik denk dat ik er dan ook bij mag zeggen, Gods lasterlijke taal gebruiken. Ik ben het met u eens. Ik heb het misschien wat door elkaar gebruikt. Maar ik ben het met u eens, als we het goed onder ogen zien, dan is vloeken nog weer iets anders dan godslasteren. Al hebben die twee woorden natuurlijk nauw met elkaar te maken. Godslasteren is met nadruk de lastering van de naam des Heren. Dat verstaan we onder godslasteren. Terwijl vloeken eigenlijk iets breder is. Maar ja, toch nauw met elkaar te maken heeft. Bijvoorbeeld wanneer wij het woord vloeken gebruiken in verband met de ergste soort vloeken die we in onze Nederlandse taal kennen, dan is dat eigenlijk ook een vorm van godslastering, want dan misbruiken we de naam des Heren. Nou, wat bedoelt, want dat wil ik nog even toch onderstrepen, wat bedoelt Bunyan in de Christenreis wanneer hij zegt godslasterlijke gedachten? Ik denk dat we dat in dat verband van de Christenreis en ook vanuit Bunyans eigen leven toch breed moeten nemen. Dat betekent godslasterlijke gedachten in de zin van dat er vloeken in zijn binnenste opgekomen zullen zijn. Dat kan daartoe gerekend worden. Maar ook bijvoorbeeld, en dat zijn ook godslasterlijke gedachten waarmee sommige mensen worstelen, spottende inblazingen over de heilige dingen. Vreemde gedachten die uiteindelijk ook godslasterlijk zijn over de heilige inzettingen van God. Dingen die een blaam werpen, een lastering werpen op de dingen des Heren en op het woord van God. Nou, dat in al zijn breedte, dat kunnen we samenvatten onder dat inblazen van het lasterlijke en van het godslasterlijke. Als het nu werkelijk gaat om het godslasterlijke in zijn diepste betekenis, dat is de lastering van de naam des Heren, is er dan geen verband met de zonde tegen de Heilige Geest? Ja en nee. Misschien mag ik, als ik dat ja en nee nog even wat verder uitwerk, eerst even wijzen op het feit dat Bunyan in een bepaalde periode van zijn leven, u kunt dat nalezen in zijn levensbeschrijving, Genade verheerlijkt aan de voornaamste van alle zondaren of aan de grootste van alle zondaren. Er is pas een hele mooie nieuwe uitgave van verschenen, die heel goed leesbaar is en ook heel goed vertaalt wat Bunyan eigenlijk zelf heeft gezegd. Daar kunt u in lezen dat Bunyan tijden gehad heeft in zijn leven waarin hij veel aangevallen werd met godslasterlijke gedachten. Maar u leest ook dat Bunyan perioden in zijn leven gehad heeft dat hij bang was, dat is dan wel eerder in zijn leven, bang was dat hij de zonde tegen de Heilige Geest bedreven had. Daar is blijkbaar voor Bunyan zelf in zijn eigen leven dat hij met die twee dingen met name geworsteld heeft. Dus voor Bunyan zelf bestond daar waarschijnlijk toch wel enig verband tussen. Wanneer ik zeg ja en nee op die vraag lastering van God en de zonde tegen de Heilige Geest, is daar verband tussen? Laat ik dan beginnen met te zeggen nee. Het is zo dat Bunyan zelf al het voorbeeld is dat iemand die veel gevloekt heeft en veel de naam van de Heere gelasterd heeft, toch nog genade kan vinden. Het is ook zo dat u in allerlei geschiedenissen van het werk van God in het leven van mensen, bekeringsgeschiedenissen, kunt u wel lezen van mensen die de naam van de Heere gelasterd hadden en die tot bekering gekomen zijn. Er is voor het lasteren van de naam des Heeren vergeving. Zelfs voor die zonde. Paulus noemt zichzelf ook een godslasteraar. Hij had niet alleen de gemeente vervolgd, maar hij noemt zichzelf ook een godslasteraar. En daar is ook voor Paulus vergeving geweest. En wat voor een instrument is er niet geweest in de handen van de Heere. Dus wanneer het gaat, is er voor die zonde vergeving, ook van het vloeken, ook van het lasteren van Gods naam, dan zeg ik ja. Terwijl er voor de zonde van de Heilige Geest geen vergeving is. Nou, als ik eerst gezegd heb, er is dus toch iets verschillends, toch wil ik zeggen dat er ook een verband is tussen de vloeken en godslastering en de zonde tegen de Heilige Geest. Welk verband dan? Laat ik het heel eenvoudig zo zeggen. Als je leest in het evangelie wat de zonde tegen de Heilige Geest is, dan staat er in het oorspronkelijke van de evangelie dit: niet de zonde tegen de Heilige Geest, maar de lastering tegen de Heilige Geest. Dus de zonde tegen de Heilige Geest, dat is eigenlijk letterlijk de lastering tegen de Heilige Geest. Wat is dat dan? Dat is dit, volgens de beste verklaring die daarvan gegeven is: het bewust lasteren van de persoon en het werk van de Heilige Geest, terwijl je licht hebt, dus inzicht hebt, dat God de Heilige Geest aan het werk is, dan de persoon en het werk van de Heilige Geest lasteren en dat werk van de Heilige Geest uitschrijven, toeschrijven aan het werk van de duivel. En dat zo dat dat helemaal bewust wel overwogen met een stuk verharding en bittere vijandschap in het hart toch gebeurt, ondanks het licht, bruut en vol overtuiging, willens en wetens tegen het licht inzondigen en het werk van de Heilige Geest toeschrijven aan het werk van de duivel. Nou, u zult met me eens zijn, dat is toch wat anders dan de gewoonlijk verstaan onder godslastering. Maar het element van het lasteren, dat is dan misschien toch de verbindingslijn tussen die beiden. Al wil ik met nadruk aan het slot toch ook zeggen, laten we nooit vergeten, vooral wanneer mensen daarmee tobben met de vraag, is er voor het lasteren van de naam des Heren, voor vloeken, voor spottende, voor dwaze, voor erge gedachten over God en over zijn werk in je hart, is daar vergeving voor? Dan moeten we zeggen, ja, daar is vergeving voor. En tegelijkertijd ook mensen die met diepe aanvechtingen, en die ben ik wel tegengekomen, met diepe aanvechtingen zichzelf afvragen, heb ik soms de zonde tegen de Heilige Geest bedreven? Dan mogen we ook zeggen dat het feit dat iemand daar aanvechting over heeft en verdriet over heeft en strijd mee heeft, een teken is dat hij die zonde nog niet bedreven heeft. En dat er dus ook daarvoor vergeving is. Dat over die vraag. Nog een volgende vraag.
Ja? Ik heb vandaag gelezen over Farao dat die ze verharden. En die zulke die verharding nog omgekomen. Ja. Is dat ook niet een Frans?
Ja. Ik denk toch dat we moeten onderscheiden tussen de zonde tegen de Heilige Geest en de verharding. Niet iedereen die verhard wordt, heeft die hele erge zonde begaan. Kijk, wat is verharding? Je zou het zo kunnen zeggen, we leven in de wintertijd, wanneer het bepaalde temperaturen heeft, dan bevriest het water, het wordt hard. Zo kan het ook geestelijk zijn met ons hart. Ons hart kan verharden, het kan stollen. Dat is misschien een ander woord voor dezelfde zaak. Dat betekent dat het steeds harder, steeds ongevoeliger wordt. En nu is het zo dat wanneer iemand onder de prediking van het woord zit en ouder wordt en onbekeerd blijft, dat zijn hart steeds harder wordt. Maar voor die verharding is er, Gode zij dank, door de krachtige, onweerstandelijke werking van de Heilige Geest, natuurlijk toch wel mogelijk dat harde zondaarsharten verbroken worden. Maar waar gaat het nu om bij Farao? Wel, daar gaat het om een, wat men dan wel noemt, een richterlijke verharding. Dat betekent dat Farao zijn eigen hart verhard heeft tegen de boodschappen van God. Maar dan kan er een punt komen, en dat punt dat weet God alleen. Dan kan er een punt komen dat God zo iemand overgeeft aan zichzelf. En niet alleen maar overgeeft aan zichzelf dat hij zijn eigen weg gaat en dus doorgaat in die verharding, maar ook nog dat God als een bijzonder oordeel zelf ook dat harde hart van Farao nog verhardt. Ik meen dat Calvijn het is, en ander is het iemand uit diezelfde periode, die gezegd heeft, bij de richterlijke verharding is het zo dat over de verharding die eigen is aan de zonde, dus die alle mensen hebben wanneer zij doorleven in de zonde, dat God er als het ware nog een dubbele korst van verharding overheen legt. Een richterlijke verharding. Dat is inderdaad een heel aangrijpend iets. Maar we moeten altijd vasthouden dat wanneer Farao's hart door de Heere verhard wordt, dat dat uiteindelijk terug te voeren is, ook op Farao's eigen schuld. Het staat heel aangrijpend in het boek Exodus. Moet u maar eens, wanneer u daar aan toe bent met het doorlezen van de Bijbelboeken in het boek Exodus, opletten. Dat de eerste keren dat over de verharding van Farao gesproken wordt, staat daar. En Farao verhardde zijn hart. Dus hij verhardde zijn hart voor de Heere. Maar dan komt al heel snel, want dat is maar enkele keren, dan komt al heel snel bij die latere plagen, komt dan en de Heere verhardde Farao's hart. Maar in die verandering zie je dan toch ook dit duidelijk, dat verharding nooit buiten onze eigen schuld omgaat. Maar dat de Heere richterlijk in die verharding, ja nog als het ware die verharding kan verzwaren, het hart kan toesluiten. En dat is een ontzettend iets. Dat heeft, denk ik, wel iets enig verband met de zonde tegen de Heilige Geest. Maar ik zou het toch willen onderscheiden. Want ik geloof niet dat Farao de zonde tegen de Heilige Geest bedreven heeft. Ik geloof wel, dat zegt de Bijbel duidelijk, dat Farao's hart verhard is. En dat hij in zijn verharding gestorven is. Wie? Nog een vraag. Er is nog. Ja? Ja. Ja, dat laatste verduidelijkt de laatste element uit de vraag. Dat is heel wat. De vraag gaat over het begin van het hoofdstuk wat we vanavond besproken hebben. Christen wandelt in het dal van de schaduwen des doods. Aan de ene kant een gracht, aan de andere kant een moeras. En nu hoorde hij in die duisternis de tikken van de staf en van de stok. Maar David, zo werd gevraagd, is gevallen, is in het moeras gegleden, zouden we kunnen zeggen, om de beeldspraak van het boek De Christenreis vast te houden. Kwam dat omdat hij de stok en de staf niet hoorde tikken? Dat was de eerste vraag. En de tweede vraag was, help me even, want ik ben het... Ja.
Maar er kwam een uitkomst. Mm-hmm. Daar kwam ook een uitkomst.
Oh ja.
Nou, dat is het verschil. Ja.
Ja. Tweede vraag was, ik moest even geholpen worden, maar de tweede vraag was, Christen wandelt in het donker, maar er is uitkomst. David viel in de zonde, kwam dus in het moeras terecht, maar er is ook uitkomst. Wat is het verschil? Ik zal proberen op beide elementen van de vraag wat in te gaan. Eerst dus, Christen gaat door het dal van de schaduwen des doods. Het is inderdaad waar, zoals Bunyan het beschrijft, dat Christen niet valt. Dat betekent natuurlijk niet dat Christen zonder zonde is, laat dat duidelijk zijn. Hij is een mens van gelijke bewegingen als wij en zucht onder veel innerlijke strijd. Maar hij valt niet in openlijke zonde. Vandaar dat Bunyan tekent dat hij op de weg blijft. Bij David zouden we zeggen, in een bepaalde periode van zijn leven, en we denken dan met name aan die geschiedenis waarin hij overspel bedrijft met Bathsheba, en waarin hij de moordenaar wordt van Uria, dan glijdt David wel uit. Kwam dat omdat hij het tikken van de staf en van de stok niet hoorde? Ik zou daar twee dingen op willen zeggen. In de eerste plaats denk ik dat wij... heel goed vast moeten houden dat wanneer een kind van God zondigt, dat hij altijd zondigt tegen licht en tegen genade. Daar bedoel ik dit mee, dat zo iemand in zijn leven toch dingen van de Heere ontvangen heeft, waardoor het licht hem is opgegaan, goddelijk onderwijs heeft ontvangen. En dat hij daarom had kunnen weten dat de paden van de zonde duistere paden zijn. Dat de paden van de zonde God, de drieënige, ook smarten aandoen. Maar het kan wel zo zijn, en dan kom ik eigenlijk bij de vraag op zich terecht, dat een kind van God zo in het donker wandelt, dat hij de stem, het tikken van de staf, als u dat zo wilt, niet meer hoort. In het geval van David, en ik zou bijna willen zeggen, in het geval van openlijk breken met de wet des Heren en het wegglijden in de paden van de zonde, is dat meestal het geval. In het geval van David is dat zo, dat vanwege het opbruisen van de begeerte en van de lust, werd heel het zicht op wie God en Christus is verduisterd. Als zo de duisternis komt, door eigen schuld, door het koesteren van een boezemzonde, door het toegeven aan de verleidingen van de verzoeking, dan zijn we door eigen schuld het zicht op de herder kwijtgeraakt. Dan kunnen we ook niet zeggen dat onbedacht de herder heeft verloren. Dat kan er ook zijn in het leven van Gods kinderen. Maar in dit geval bij David denk ik dat je erbij moet zeggen, dat was daar niet het geval. Het was gebrek aan waakzaamheid, het was toegeven aan de lust, het was doorzondigen, zelfs tegen beter weten in. Nou, hoe kwam dat? Dat kwam denk ik door het opbruisen van de begeerte, door het toegeven aan de verleidingen en door het voortgaan op de weg van de zonde. Daarbij kun je zeggen, de schuld ligt bij David zelf. Maar het is natuurlijk wel zo dat door eigen schuld hij inderdaad het zicht op de herder, op de grote Heere die voorging, heeft verloren. Dat is het eerste. Het tweede is Christen in het dal. David in zonde, in dat dal. Christen wordt er uitgeleid, David wordt er ook uitgeleid. Wat is het verschil? Ik zou dan willen wijzen, en ook dit is een vraag waar eigenlijk veel meer over te zeggen zou zijn. Misschien dat er een volgende keer gelegenheid is om er toch wat dieper nog op in te gaan. Maar ik zou het nu kortheidshalve zo willen zeggen. Als iemand als christen door dat dal van de schaduwen des doods heen gaat, dan ontvangt hij licht, ongedacht, onverwacht en onverdiend. Het licht begint op te gaan, zou ik willen zeggen, wanneer hij die woorden hoort van die stem die voor hem is. En dan later ziet u dat de zon gaat schijnen, dat het licht gaat worden. Het is onverdiend, onverwacht. Maar verder lezen we niet bij Christen dat de Heere op een bijzondere wijze gaat afrekenen. Na een val in de zonde, en Davids geschiedenis is er een uitstekend voorbeeld voor, gaat de Heere met David afrekenen voordat hij hem herstelt. Hetzelfde vindt u bij Petrus na zijn verloochening. Op een andere manier, maar daar wordt ook afrekening gehouden. De Heere rekent met David af, want Gods volk zondigt niet goedkoop. En bijzonder, een val in de zonde is nooit goedkoop. Hoe doet de Heere dat? Wel, allereerst door David terug te brengen. Daar heeft de Heere veel werk aan, want David wil niet tot de schuldbelijdenis komen, maar dan zendt de Heere genadig Nathan. Hij laat Nathan spreken en Nathans woord wordt zo gebruikt dat David, verbroken van hart en verslagen van geest, zijn schuld voor God belijdt in die ontroerende 51ste psalm. Maar daar blijft het niet bij. Verbreking, bekering, dat is de vrucht, allereerst. Maar dan vervolgens laat God aan David zien dat zijn zonde verzoend is, maar tegelijkertijd dat er nog iets van een kastijding van God, en dan zeg ik het misschien nog voorzichtig, maar ik dacht dat ik het wel zo kon zeggen, een kastijding van God in zijn leven overblijft. Het zwaard zal van uw huis niet wijken. Met andere woorden, als iemand in het dal uitglijdt, in de zonde valt en vooral openlijk in de zonde valt, dan wil de Heere zijn volk er wel uithalen, want hij zal ze nooit om laten komen, ook niet in het moeras en ook niet in de gracht. Maar wanneer ze openlijk en uiterlijk in zonde vallen, rekent de Heere in die weg met zijn volk wel heel bijzonder af. En komt het wel langs de weg van bekering en verootmoediging, en kan het zo zijn dat er na die tijd iets overblijft van wat er bij David overbleef. Of misschien ook iets wat u bij Petrus en bij Paulus vindt, dat na hun bekering ze altijd bedroefd zijn over wat er voor die tijd gebeurd is. Ik de minste van alle apostelen, zegt Paulus. En David, het zwaard zal van uw huis niet wijken. Het is niet goedkoop. Ik zou het daar eigenlijk bij willen laten. En de volgende keer hopen we met de christenreis verder te gaan. En ook met een aantal vragen. Mag ik broeder Wiegel verzoeken om met ons te eindigen? Vers 7 en 8.
bidden en danken. Barmhartige en genadige God, aan het einde van deze lidmatenkring komen tot u om uw grote naam ootmoedig te danken. Dat gij ons nog bewaard en gespaard hebt en dat gij het nog mogelijk maakt dat wij hier in alle rust en vrijheid nog een ogenblik mogen spreken over uw woord. En waar we stil mogen staan, hoe diep de wegen kunnen zijn waar uw volk door moet. En Jacobus die spreekt ervan in uw woord. Achter van grote vreugde, wanneer gij in velerlei verzoeken komt. En we komen tot u te vragen, wil u dat gesproken nog eens achtervolgen met uw heilige zeer. Ja, kon het wezen dat uw kerk en uw koninkrijk daar nog door uitgebreid mocht worden. Dat men Jacobus na mocht zeggen. Dat acht het van grote vreugde. Want om dat te beleven, moet de mens wederom geboren worden. Ja, heren, bekeer ons. Zij het voor het eerst op bij vernieuwing. Wat zou dat groot wezen? Dat hebben we dagelijks van nodig. Begeef en verlaat ons niet. Heb dank dat u dienstnacht ondersteund hebt. Dat zijn woorden mochten vallen in een wel toebereide aarde. En stel hem zo tot een rijke zegen. Wees zo verder met de gemeente. Wees met de rouwdragende. Allen die het moeilijk hebben. De eenzame. Wees ook met degene die mee mogen luisteren. Voor de kerktelefoon. Bewaar ons zo in de nacht die ontstaan is. En zie op ons zo in gunst van boven. In de wegneming. Van al onze zonden, alleen om Jezus wil. Amen. Allemaal wel thuis.